Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie: ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Hallo, goedemiddag.
We zijn weer begonnen.
Goedemiddag. We nemen eigenlijk altijd wel in de middag op, hè?
Ja.
Maar dus maakt niet uit wanneer je naar ons wil luisteren.
Mag dus ook 's nachts als je voor je hebt gehoord.
Alle
mag.
Uren van de dag. Alles
maar mag. Waar zitten we eigenlijk? Kom.
Nou, we zitten bij, hoeveel is het? De speech, aflevering 21, de speech. Maar hey, even voor de duidelijkheid, hè, voor het geval mensen dat nog niet weten. Wij willen werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden als ze te maken krijgen met een chronische ziekte of verlies. En deze thema's doodgewoon maken om over te praten en te wennen aan ongemakkelijk of pijnlijk.
Ja, vandaag hebben we het dus over de uitvaartspeech. En waarom doen we dat eigenlijk? Waarom spreken we op een moment waarop de woorden eigenlijk al tekortschieten? Dan gaan we toch iets zeggen. In deze aflevering willen we stilstaan bij de uitvaart en de speech die je daarvoor hebt en waarom we hem nodig hebben. Waarom verhalen zo'n grote rol spelen en hoe je een speech ook mensen kan raken die de overledene nauwelijks of helemaal niet heeft gekend.
Oh ja, mooi.
En Eva, ik verheug me erop.
Ja, ik heb genoeg te vertellen.
Uit de praktijk.
Ja, want ik wilde eigenlijk eerst even iets meer vertellen over waarom spreken we eigenlijk bij een afscheid.
Ja.
Want een uitvaartspeech, dat is geen gewone toespraak. Het is geen felicitatie, geen betoog, geen werkpresentatie. Help ik mensen ook altijd aan herinneren. Want het hoeft namelijk niet perfect gepresenteerd te worden.
Wacht even, hebben mensen wel eens een presentatie aangeleverd? Een PowerPoint?
Nee, maar
dat ze zo een
Maar met een werkpresentatie probeer je het perfect te presenteren.
Okay.
Dat bedoel ik. Daar ligt het bruggetje.
Zie je ineens met zo'n pointer.
Nou, zou best leuk zijn eigenlijk.
Ja, maar goed, sorry. Ja.
Nee, ja, dat hoeft dus niet perfect te zijn, zo'n uitvaartspeech. En het geeft namelijk een moment om even stil te staan bij wat er is geweest. Iemand was er en die is er niet meer. En dat is voor je brein moeilijk te bevatten. Helemaal als dat iemand dichtbij is in je leven.
Ja.
En misschien is dat dus wel de eerste functie van de uitvaartspeech. Erkenning dat dit is gebeurd.
En voor wie? Voor de mensen die achterblijven?
Ja. Voor iedereen. Iedereen die de toehoorders. Ja. Het is ook een overgang. Van aanwezigheid van iemand naar afwezigheid. Van ik kan iemand nog aanspreken naar deze persoon is een herinnering geworden. Dus woorden helpen die overgang te maken. Niet omdat ze het verlies verzachten, maar om het echt plaatsbaar te maken. In rouw is er zoveel aan gevoelens en gedachten. Vaak een enorme chaos die eerste dagen.
Mm-hmm.
Gedachten lopen door elkaar, tijd voelt vreemd. En een speech helpt dat te ordenen.
Als een soort ankerpunt.
Ja, het zet iets in een tijdlijn. Zo van, nou ja, dit was zijn of haar leven. En dit is het moment
dit
dat
is
we
het
daar
punt
even
waar we zijn nu.
Bij stilstaan.
Ja.
Ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Ik dacht altijd, het is meer een to-do'tje. Of kan misschien voelen als verplichting, maar als je het zo neerzet.
Dit haalt wel een beetje de drukte af van, oh ja, dus het hoeft. Je hoort zo vaak mensen zeggen, ik moet het goed doen, want ik moet het voor.
En het is ook de laatste keer.
Jan, ik kan het nu alleen nog maar. Maar dan voel je wel ook gelijk die druk zo enorm op. Weet je, dan gaan mensen eerst nog lekker snotteren, meestal in die microfoon en dan nog een glas water achterover. Oké, en dan is het godzegenende greep hoe het eruit komt, zeg maar.
En daar gaat het dus eigenlijk niet over dat perfect gepresenteerd moet worden.
Dat is,
maar dat lucht zo
zegt.
Op als je dit zo zegt.
Dat haalt echt de druk eraf.
Maar ook dat je het benoemt waarom het belangrijk is. En dus niet een to-do'tje op een lijstje. Nee, het mankeert echt iets.
Markeert,
ja. Ik had vorige keer al psychisch. En dan heb ik ineens weer mankeert in plaats van markeert.
Ja, dan mankeert van alles bij je. Die was te makkelijk om te maken.
Ik ben blij dat jij het zei, Eva.
Maar wat keert er nou? Maar goed, Oké.
Nou, terug naar die speech.
Nou ja, over dat het zo moeilijk is voor mensen om te doen. Dat is heel begrijpelijk. En ik geef altijd een paar tips aan mensen om te zorgen dat je in ieder geval enigszins overbrengt wat je over zou willen brengen. Dat is, oefen je tekst een aantal keren. Want de eerste keer kom je erachter dat er een paar soort van knooppunten zijn. Momenten waarop de emotie ineens naar boven schiet. En dat is helemaal niet erg. Maar als je dat dan nog een keer doet, dan merk je dat het net iets minder stroef gaat. En als je het daarna nog een keer doet, dan merk je dat het nog beter gaat.
En dat oefenen, maakt het nog uit? Dat moet dan hardop, of niet?
Ja, en dan is het meteen ook handig om even een timertje aan te zetten.
Ja.
Omdat je geen enkel gevoel hebt bij hoe lang dat nou eigenlijk duurt.
Maar daar ben je toch helemaal niet mee bezig? Met de timer?
Dat is wel de bedoeling. Ja, want het maakt wel uit als er iemand ineens 20 minuten gaat praten, iemand van werk, terwijl de weduwe zelf die netjes die 5 minuten aanhoudt.
Want waarom zeg je dat? Want heb je dat al verteld? Waarom 5 minuten?
Ja, nou ja, de concentration span van mensen is eigenlijk per spreker maar 1 minuut of 5 tot 7 max.
Ik zit even te denken, maar alle uitvaarten die ik heb meegemaakt de laatste 2-3 jaar, volgens mij voor niemand maar 5 minuten gesproken.
Maar allemaal langer of korter?
Ja, veel langer.
Wat je namelijk merkt, is meer maakt het niet beter. Je kan beter wat je zegt echt een heel mooi beeld scheppen en een gevoel weergeven waar mensen wat mee kunnen, dan dat je probeert compleet te zijn in je verhaal. Daar gaat het helemaal niet
maar
over.
Ik denk wel dat mensen het idee hebben van, ik kan dit inderdaad, moet het perfect. Ik moet het in één keer. Ik kan maar één keer doen. Ja. En ik moet mijn vader of moeder of wie je dan ook iets over zegt, eren. En dan moet je compleet zijn.
Ja.
Nou ja, ik heb nog een paar tips.
Oké, kom maar door. Ja, dat is lekker.
Goed kan doen. Wat opvalt bij speeches is woorden blijven hangen, verhalen, beelden blijven hangen. En dat zijn dus bijna nooit die opsommingen. Dus er is een verschil tussen een verhaal vertellen en een opsomming van de feiten.
Ja, dat snap ik.
Dus in die wens om compleet te willen zijn, ga je dan snel opsommen. Maar dat is helemaal niet interessant om naar te luisteren. Het is veel interessanter om één verhaal te vertellen en dat beeldend te vertellen. En wat bijblijft, dan dat je nou per se.
En heb je daar dan nog tips voor? Want mensen, weet, de ene is veel meer een beeld vertellen of een verteller, verhalen verteller.
Ja,
dan de
ander is gewoon een beetje saai.
Is meer zakelijk. Ja, of saai inderdaad.
Ja, of gejaardagen ook.
Ja.
Dus hoe doe je dat? Weet je wat bij mij gebeurt? Jij zegt de mode niet perfect, maar alle tips die je zegt, dan denk ik, oh, dat kan ik niet helemaal goed. Dan zit ik overvoed, dan denk ik alleen maar, de volgende speech die ik hou, moet ik 5 minuten, moet zo, moet een verhaal, en de lat gaat ineens omhoog.
Ja, terwijl het idee is juist dat de lat eraf mag,
ja,
omdat
dat zei
je dus
of
niet hoog compleet
genoeg,
hoeft
dan kan
te
er
zijn.
Door.
Ja, dus weet je, zo'n voorbeeld als hij was een liefdevolle vader, dat is feitelijk heel erg lief om te zeggen.
Maar?
Maar het is, het komt veel beter over als je een voorbeeld
zonder
geeft.
Dat je dat hoeft te zeggen, feitelijk. Maar dan het voorbeeld
dat
zegt
je een
al
klein
genoeg.
Verhaal vertelt over hoe die liefde daar dan er dan ook uitzag.
Ja. Ja.
En dat herkennen mensen dan ook. En misschien niet eens bij dezezelfde persoon. Maar die hebben zelf een vader die op die manier lief is. Of een oom of wie dan ook. Dus op die manier maak je het herkenbaar.
Mm-hmm.
En dat blijft veel beter hangen.
Mm-hmm.
Ik leer echt bij. Ja. Kun je ook cursus volgen bij jou?
Ja.
Oh, dat vind ik leuk. Ja, maar hoe waardevol is dit? Is het?
Zou dit niet op de basisschool moeten? Net als leren rekenen. Hoe geef je een goede uitvaartspeech?
Ja, middelbare school.
Nee, het is natuurlijk een grapje. Maar ik bedoel te zeggen van het klinken als een skills. En daar kun je dus ook beter in worden.
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Ja. Maar luister maar gewoon naar deze aflevering.
Ja, dat is beter.
En ik zal het dus vooral.
Zeg je dat nou tegen Angela? Luister maar gewoon.
Dan weet ik niet hoe je man keert. In plaats van Mark keert, zegt dat sowieso.
Angela, aflevering 21. Ja, als hij in de podcast-apps te luisteren is. Gewoon in de auto onderweg.
Nee, maar
een paar
even
keer
serieus. Oké, nu we dan toch die afslag nemen. Ik was onze oude podcast aan het afluisteren. Omdat we waren naar iets op zoek, naar leuke fragmenten. Ik heb geen idee. En ik dacht, Oh, interessant. Ja. En toen dacht ik, deze heb ik toch zelf opgenomen. Ja. Maar zelfs met terugwerkende kracht. Met dat lijstje. Ja. Ik heb nog mijn lijstje nog even bij aangevuld. Dus het heeft ook zin om het nog een keer te luisteren. Zelfs als je hem zelf hebt opgenomen.
Ja.
Dus het is echt zo.
Nou, top. Ik ben blij dat we dit voor jou en voor ons doen dan.
Nou, wat lief dat jullie voor mij de studio willen. Ja. Maar nog meer tips?
Ga door.
Ja, dus een opsomming is dus niet zo interessant om naar te luisteren. En een verhaal laat ons dus wel veel meer iets voelen en herinneringen. Ja. En wat één verhaal zegt ook veel meer dan een hele levensloop. Dus denk aan een klein moment.
En toen was hij 21 en toen ging hij naar de middelbare school. En hebben jullie dat soort speeches? Dat je inderdaad denkt, oh god, ze is nu pas bij de 21. Hij is 74 geworden. Oh, ja. Hoe lang zit ik hier nog?
Nou, dan,
ja. En soms zijn het van die kleine momenten. Hoe hij altijd typisch die koffie zet in een bepaalde volgorde.
Ja.
Of als ik bij opa ben geweest, ging hij altijd voor het raam staan met zijn zakdoekje zwaaiend als ik wegging.
Ja.
Dat zijn dingen die ook de mensen in de zaal misschien wel herkennen.
Ja.
En denken, ja, zo stond
zo
hij altijd.
Ja.
En zo werden we altijd gegroet. Dus van die kleine dingen zegt soms veel meer. Mm-hmm. Spreekt veel meer tot de verbeelding dan zo'n feitelijke opsomming.
En vertel je alleen de leuke dingen over iemand?
Nee. Nee, zeker niet.
Oh, nee? Zeker niet ook.
Oh, gooi de shit er maar uit.
Nee. Oh. En ik kan dat echt in, nou ja, wat is het? 12 jaar luisteren naar speeches echt wel zeggen. Dat als je er wat eigens in gooit en wat er misschien irritant aan iemand was, of moeilijk of ingewikkeld. Als je dat op een liefdevolle manier kan bespreken, dan is het geheel veel echter.
Echt?
En voelt het veel completer aan.
In plaats
aan.
Van alleen maar degene ophemelen nu die er niet meer is.
Maar dit herken ik wel. Want ik heb wel eens bij een uitvaart gezeten waar alleen maar iets heel positiefs werd gezegd over iemand. En we wisten met z'n allen.
Het is niet het
hele
beeld.
Ik weet niet, maar je laat een deel weg.
Ja.
Dus dan ben je ook niet meer echt aan het luisteren naar die speech die heel goed gemaakt is.
Terwijl bij mijn vader bijvoorbeeld, iedereen die er zat, die wist dat hij gewoon een ingewikkelde man was in de omgang. Hij was van alles positief, maar er was zeker ook niet makkelijk.
Ja.
En het grappige is dat op het moment dat ik daarover vertelde, kreeg ik heel veel reactie uit de zaal terug. Want iedereen die was bijna een soort van opgelucht van, oh gelukkig.
Ja. Iemand zegt het.
Wordt dat ook wel eventjes verteld.
Ja, want ik had nog wel last van hem.
Ja, precies.
Ja, dat werkt ook zo.
En dan is eigenlijk ook het lieve wat je daar ook zegt, komt dan bijna nog liever over.
Ja.
Omdat je open bent geweest over, nou, maar dat was toch wel een beetje moeilijk
het
aan hem.
Dat was een andere kant van hem. Ja.
Nou, ik had ook het omgekeerde bij het afscheid van mijn opa. Mijn opa was dus inderdaad, vonden wij in ieder geval, een moeilijke man. En daar hadden we dus ook niet zo heel veel contact mee. Dat was de vader van mijn vader. En dus dat was een beetje de norm. En bij zijn uitvaart, wat natuurlijk al best beladen was, omdat het toch een relatie was die niet heel hecht werd benoemd, hoorde ik ineens dat mijn opa in het verzet had gezeten tijdens de oorlog.
Oh.
En we hadden het altijd over de militairen en over hoe belangrijk hij status altijd vond. En ja, daar hadden we altijd last van. Want iedereen werd gekeurd, bij wijze van spreken. Als je geen generaal was, was je niet goed genoeg. Dus dat had werd de hoofdboodschap in het contact. Terwijl op zijn uitvaart dacht ik al, jeetje. Als je in het verzet hebt gezeten, dan kan je niet alleen maar een ingewikkelde man zijn geweest.
Nee.
Dus daar had ik ook het omgekeerde. Dat was ook interessant.
Ja.
Mooi, want dat is wel een heel bijzonder extra laagje van iemand waar je misschien
zo
dan ook al meer
iemand
had
beter kennen.
Ja, precies.
Ja, pas op de uitvaart helaas.
Ja.
Want dat is bijna jammer dat je daar natuurlijk bij leven precies. niet op die manier over hebt kunnen praten.
Exact.
Maar goed, dat was niet gelukt, maar gelukkig nog wel bij zijn uitvaart.
Ja. En wat ook helpt, is een beetje humor erin. Want er liggen vaak ook nog een hoop emoties aan de oppervlakte. En dat is goed. Die mogen er ook zijn.
Ja.
Maar als het je lukt om er ook nog een beetje een grap in te gooien, dan merk je echt dat het mensen het heerlijk vinden om even
zo
te kunnen
fijn.
Ontluchten.
Ja,
mijn
fijn.
Broer bijvoorbeeld, dat is zijn hoofdskill.
Ja, dat weet ik. Die hebben we wel eens gezien bij een pubquiz.
Ja, nou, die doet dat gewoon heel leuk. En die wordt dus relatief veel gevraagd op uitvaarten van bekenden. Of
om
hij,
te spreken?
Ja, of om het aan
echt?
Elkaar te lullen. Of, en ik snap ik wel. Hij kan dat. Hij is het fijn om naar te kijken. trekken in de zin van dat is gewoon gezellig. En die kan heel goed iets even, iets stijvigs even wat ontluchten.
Ja, ja, maar dus het helpt ook gewoon zo om te ontladen. Want iedereen zit daar toch, jee, het is wat een beladen dag is het altijd. Ja. Zeker als je heel in de eerste ring, eerste lijn, hoe noem je dat, zit, zeg maar. Ja. Super fijn. Ik weet dat mijn man heeft gesproken bij de uitvaart van onze vriend. En dat was ook trouwens, hij benoemde ook... Nou, en was hij dan alleen maar leuk? Nee, natuurlijk niet. En dat zei hij gewoon vol in die zaal van 500 man. En iedereen begon te grinniken. En oh ja, hè, lekker. Ja. Hij had ook een eigenwijs randje. En weet, nou ja, zo.
Ja.
En het brengt gewoon... Je hoorde gewoon een soort van opluchting bij iedereen.
Ja.
Zo fijn om daar ook gewoon even over te kunnen grinniken.
Ja. Maar wacht even. Volgens mij raken we nu iets heel anders. Want nu hebben we het steeds over degene die luisteren. Terwijl ik heet hij dacht, die speech geef je om een ander te eren die dood is. Maar voor wie is die speech
voor wie
eigenlijk?
Is die dan eigenlijk? Nou, goeie vraag.
Leuke vraag. Eigenlijk is de speech niet voor degene die hem geschreven heeft. Ja, het kan therapeutisch zijn voor
ik
jezelf.
Ik denk dat het voor veel mensen therapeutisch werkt.
Dat denk ik ook, ja.
Zo.
Ja. Maar je moet je bewust zijn van wie hebben we gevraagd? Wie komen er eigenlijk? Want het kan best zijn dat er bijvoorbeeld collega...
Wat? Ja, we hebben ik heb een vraag. Ja? Ik heb een blooper. Wat, ja, hij komt even helemaal binnen. Ik zat een keer op een uitvaart van een collega wiens vader was overleden. En wij waren daar om de collega te steunen. Vervolgens sprak de partner, dus de moeder van die collega, die ging speechen. Nou, die had deze tip denk ik nog niet gehoord. Want ja, mijn werkgever werd gewoon compleet afgezeken in haar speech.
Mm.
Wat echt heel schrijnend was, is dat deze vader, die had zelfdoding toegepast. Dus dat is natuurlijk extra verdrietig. Mm. Daarom stonden we daar met z'n allen om die collega heen. En wij hoorden die moeder zeggen dat de werkgever haar partner had gedwongen, want die had de druk opgevoerd, om zelfdoding te plegen.
Niet.
Ja.
Oh, de schuld werd even lekker daar neergekwakt.
Nou, ik zat daar in die zaal en ik dacht alleen maar...
Oh, wat naar.
Ja, dus die had die tip even niet.
Nee, dat is sowieso... Dus het kan... nou ja, wat je er ook van vindt... Ik denk niet dat dit de context is waarin je dat soort...
Nee, en we hebben het er nog over. Ik bedoel, ik werk daar niet meer. Maar als ik collega's tegenkom, ja, wat onthoud je van de uitvaart?
Ja.
Was helaas dit.
Dat dus.
Ja. Dat is echt heel, heel, heel rot.
Daar gaan alle mooie woorden van de andere sprekers.
Maar
als
ook
die,
die collega die terugkwam op een gegeven moment naar de werkvloer, ja, die schaamde zich dood.
Ja.
Ja.
En ja, nou ja, we hebben er ook wel leuke anekdotes uiteindelijk aan overgehouden. Ze moest ook op een gegeven moment om lachen, omdat die collega daar dan ook...
Ja, maar op die dag, joh.
Ja, dat kan je niet maken. Dus dat was even niet gelukt. Ik had even zo'n momentje, denk ik. Die toehoorders waren niet in acht genomen.
Nee. Dus wees je bewust van wie zit er in de zaal. En het kan inderdaad zijn dat niet iedereen de overledene goed kent. Maar misschien zijn er een hoop mensen die de VIP's, om het maar zo te zeggen,
die voor de
komen steunen.
Ja, precies. Ja.
En als het je dus lukt om in te zoomen naar verhalen, om iets beeldend te vertellen, dan is het dus ook voor de mensen die de persoon niet zo goed kennen...
Ja, toch interessant.
Interessant zijn, om daarnaar te luisteren. Want wanneer een verhaal goed verteld wordt, gebeurt er iets bijzonders. En de luisteraar denkt dan niet alleen aan deze persoon, maar kan natuurlijk ook zeggen, dit raakt mijn eigen leven, dit doet me denken aan mijn eigen verlies of mijn eigen relatie, mijn eigen eindigheid van het leven.
Ja.
Dus als het je lukt om zo'n verhaal te vertellen, dan is dat voor de toehoorders natuurlijk wel impactvol.
Mag het wel ook een beetje toch wel voor de overledene zijn? Het voelt toch altijd wel, als ik ergens moet spreken, dat ik toch ook wel recht wil doen aan de relatie die ik met diegene had.
En waarom is dat voor jou belangrijk? Ik snap hem wel, maar ik ben nieuwsgierig.
Ja, een soort van de laatste keer dat ik iets kan zeggen.
Een soort van dankjewel.
Dus toch ook nog wel eren of zo. En, ja, maar wel met in het hoofd van, hey, wie zit er allemaal naar te luisteren? Maar ja, doet dan toch ook wel een beetje wel voor mezelf.
Ja, dat herken ik wel, toch? En jij, Eva, heb je...
Ik denk, daar is ook niks mis mee.
Nee, het is alleen... Hmm. Andere dingen zijn ook belangrijk om mee te nemen.
Ja, en ik denk dat het en-en kan.
Ja. Ja, daar houden wij van, hè, en-en.
Zeker.
Wij zijn fan van en-en.
Ja, zeker. Dus,
oké.
Ja, ik denk dat dat een goede is om mee te krijgen. Om vast te houden, om te onthouden. Kijken of er een verhaal is die je beeldend kan vertellen. Je hoeft niet compleet te zijn.
Nee. Mm-hmm. Hey, en Eva, want wat is nou de rol van de uitvaartondernemer in de begeleiding hiervan? Want hoeveel sprekers wil je bijvoorbeeld? En hoe lang mag het dan duren? Hoe doe je dat?
Ja, nou, ik denk dat het wel heel erg verschilt hoeveel tijd de uitvaartverzorger krijgt om een familie te begeleiden. Dus het maakt wel uit wel wat voor een partij je inschakelt om je te begeleiden.
Is dat verschillend?
Ja, want is dus bij grotere firma's gemiddeld genomen is er niet zoveel tijd voor de begeleiding dan bijvoorbeeld eenpitters die zelf kunnen bepalen hoeveel tijd ze daarin stoppen.
En dan zullen ze dus wat sneller, zoals jij, kan ik me helemaal voorstellen, zal daar wat sneller aandacht aan besteden om mensen ook te ondersteunen bij het schrijven van de speech of het plannen van de speeches? Of...
Ja, nou, ik ben zo'n
jij
type die zich er graag helemaal helpt. Maar dat kan dus niet altijd. Dus niet iedere uitvaartverzorger krijgt
niet de standaard.
Nee, maar wat wel fijn is om te helpen in de vormgeving, als daar enigszins de tijd voor is. Dus helpen met tijd bewaken, zorgen dat iemand de overledene van verschillende kanten wordt belicht.
Ja. Dus dat je de verhalen een beetje synchroniseert.
Ja, nou ja, dat er en over iemands jeugd iets wordt verteld.
Ja, precies.
En
niet alleen maar over dat laatste stukje, maar het hele leven beslaat eigenlijk door verschillende sprekers.
Ja, en ik denk dat het ook goed is om mensen te helpen herinneren dat er een beperking is aan de concentratie van mensen.
Ja, dat zei je al, die 5 minuten.
Dat is een hele goeie.
En het geheel, als het geheel langer dan 5 kwartier is, daar wordt het inhoudelijk niet beter van.
Nou, heb je een soort ideale duur van een dienst?
Ja, ik denk wel tussen 55 en 75 minuten.
Ja, ja. Oh, interessant. Handig om te weten. Ja.
Dus meer is niet beter.
Nee,
dat
zei
is
al eerder,
heel erg moeilijk voor mensen om zich daarin te beperken.
Ja, ja.
Moet je ook gaan praten als je eigenlijk alleen maar, net als die moeder dan, in dit geval ging het onderweg, maar moet je ook gaan praten als je bijvoorbeeld, we hebben het al eens gehad over familieperikelen, je eigenlijk een hekel had aan degene die is gestorven?
Als je niet per se goede verhalen hebt of zo, of niet voor elkaar kan krijgen.
Of die band is gebouilleerd.
Ik denk, je moet niks. Dus dat is fijn. Je moet niet spreken.
Maar wat als diegene wil en jij denkt als familie, nou, laat mijn broer maar niks zeggen, want die had altijd zo'n hekel aan mama.
Ja, nou ja, dan is het, dat is denk ik een hele goeie. Dan is het wel goed om daar van tevoren een beetje over te praten van, wat is het dan wat je zou willen delen?
Oh, ja.
Dat je een beetje op tafel legt van, nou, ik vind het leuk om over zijn hobby's te praten. En ik vind het leuk.
Dan stem je de inhoud af.
Ja, hoe was hij als opa? Ja. En op die manier kan je dan wel een beetje misschien ondervangen. Of in ieder geval het gesprek hebben over, waar ga je het over hebben? Maar aan zich, als je het op een soort van lieve en warme manier kan je heel goed over iemands mindere kanten hebben.
Ja, dat zei je, maar dit geval...
Ja, maar jij bedoelt dat je iemand niet over de overledene wil laten praten?
Ja.
Ja.
Ja, dat je denkt, die gaat niks aardig zeggen.
Als je...
Nee, dat moet je daar met elkaar over hebben, inderdaad. Of je dan die persoon laat spreken, wel of niet.
En wie beslist dat?
De kleine groep van mensen die de ceremonie vormgeeft.
Ja, behalve als die daarin zit.
Ja, precies. Hoe dus jouw voorbeeld dan? Van
Ik denk dat natuurlijkerwijs die mensen eerder dan zeggen, nou, ik heb niks te melden, hoor.
Ja, ja, oké. Okay. Die trekken zich al terug.
Ja, dat of denk ik wel.
Oké, okay, ja, helder.
Hmm.
Ja.
Oh.
Ja, nee, ga je gang.
Nee, ik ben benieuwd. Hebben jullie een speech die is bijgebleven?
Ja, meerdere denk ik wel. En jij?
Nou, ik kwam een beetje op toen we het hadden over wat je dan feitelijk vertelt in plaats van het gevoel. Dus dat je eigenlijk liever een gevoel
verhaal.
Of een beeld of een verhaal inderdaad wil geven. Bij onze vriend, hij had een tante was het volgens mij van hem, met Down syndroom.
Oh.
En zij was, haar uitspraak was niet zo goed. En ze vond het ook eng om te praten, maar ze wilde heel graag... Ja, een soort dans noemden ze het.
Oh.
Het was heel kort, een halve minuut of zo, op een prachtig muziekje. Maar ze ging allemaal hele mooie gebaren, ook echt naar de kist.
Oh,
dat bleef zo bij. Dat was zo intiem, super dapper dat ze dat durfde te doen in de grote zaal. En ook de liefde in haar gebaren, ja, het was prachtig.
Ja, ik heb het ook wel eens gehad bij een afscheid van een jong meisje. Ik denk een jaar of 19 was ze. Dat een van haar vriendinnen, die heeft gedanst. Dus die heeft een soort van een eigen moderne dans bedacht. En die op muziek gedaan.
Wauw.
Dus het hoeft niet de speech hoeft niet altijd letterlijk een speech te zijn.
Precies. Ik weet je dat ik wel eens heb gezongen?
Ja.
Echt?
Ja.
Oh, prachtig. Dat vind ik ook zo knap.
Nou, dat had ik. Dat was op de uitvaart van mijn nicht. En ik had het wel gevraagd. En ik had het eerst opgeschreven. Dus ik was een deel van een liedje van Disney. En ik dacht, als ik daar sta en ik kan het, dan ga ik het zingen. En we moesten ook nog muffins bakken. Nou, daar had ik dan stress van. Maar dit deed ik dan gewoon.
Wow.
En niet gewoon, maar ik weet niet hoe het voor een ander was. Maar ik hoop maar goed. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, op het moment dat er dus andere dingen gebeuren, zoals dans of muziek of live spelen, dat zijn wel de uitvaarten die mij in ieder geval mee zijn bijgeblazen. Of bloemen die op een andere manier, zonder bloemen op een kist. Of
bellenblazen.
Bellenblazen. Dus dat de. Ja. Jij zegt dat een uitvaart op maat, je kan echt veel meer dan die blijven hangen.
Ja, want als er dus familieleden in jouw geval was dat ook zijn. Mijn dochter heeft wel eens viool gespeeld, bijvoorbeeld op uitvaart van mijn oma. Mm-hmm.
Is prachtig, toch?
Ja. Ja, en ik bedoel, dat was niet het mooiste vioolwerk wat we ooit hebben gehoord. Sorry, Sar. maar wel super.
Ik weet niet eens of ze het leuk vindt dat je dit noemt.
Hij is eruit zitten. Toch niet.
Heel schattig. Echt. En dat vind ik wel. Oh, hè? Dus als er iemand een muziekinstrument speelt, is dat natuurlijk wel heel erg.
ga jij mag eerst.
Nee, jij mag. Nou, wat ik even nog wel wilde aanhalen. Ja? Ik weet niet, dat zal jij ongetwijfeld ook allemaal checken, Eva. Ik was laatst op een uitvaart en de overledene had kleinkinderen. En die waren echt nog te jong om in zo'n kerk vooraan te worden gezet. Dus die hadden van tevoren iets ingesproken en dat werd afgespeeld. Maar het was dus in een kerk. Het galmde als een tierlier.
Ja,
er was niks van te verstaan. Ik vond dat zo jammer, want je hoorde aan dat kleine stemmetje. Het was zo schattig. Ja. En dan wil je zo graag horen wat ze aan oma te vertellen hadden.
Ja, nou ja, ja. Dat is een productiedingetje. Dus de audioapparatuur in kerken is vaak enorm, matig.
Mm.
Dus dat kan je wel voor zijn door andere techniek in te laten. Maar ja, dat kost natuurlijk
wel iets om over na te denken weer.
Maar ja, nee, ik denk als je al bij de opname in ieder geval bewust bent dat het goed verstaanbaar moet zijn. Dat misschien wel helpt. Want dit is wel heel erg zonde met zoiets persoonlijks. Ja. Dat dan eigenlijk net niet goed overkomt.
Precies. Ja. Wat wilde jij nou zeggen, Angela?
Ik ben het kwijt, maar ik ben gewoon benieuwd wat jou nou de mooiste speech was die je ooit hebt gehoord.
Mooiste. Ja, en ik wil een ander voor. Ik wil één voorbeeld geven. In ieder geval dat een collega van iemand met een indrukwekkend werkverleden, dat is duidelijk indrukwekkend, die is gaan spreken, collega/vriend. En die heeft in zijn eentje 20 minuten het podium gepakt. En het ging maar door. En het ging maar door.
En was jij de begeleider?
Ja.
Wat deed je?
Naar mijn horloge wijzen. En
ik dacht, ik zit in die PowerPoint.
Ja, klik en door. Volgende slide.
Maar hij wilde mij niet zien staan naar mijn horloge.
Oh,
ja.
Oh, wat.
En het pijnlijke was, is dat ging van de tijd van de borrel af. Want we moesten daarna wel weer op tijd bij
dat is het ook. Mensen hebben ergens moet die tijd weer terug worden gepakt.
Oh, en hoe liep dat af?
Nou ja, een veel te korte borrel. En het was echt zo gênant. En dus let er alsjeblieft op aan wie je vraagt om wat te zeggen. Want sommige mensen die zetten zichzelf in het middelpunt. En dat kun je vaak wel voelen aankomen. Vraag dat soort mensen niet, want it's not about them.
Ja,
dat geldt op heel veel gebieden. Ja. Maar goed, nu hebben we het over de speech.
Ja.
It's not about them. Maar de mooiste, komt die ook nog? Of laten we die zitten nu?
Nou ja, ik vind het altijd als kinderen wat vertellen. Ja, vind ik toch altijd wel. Ik weet niet. Ik vind het heerlijk om te zien. Een kind is vaak echt nog zichzelf. Dus die heeft geen masker op of een bepaalde...
Ja, houdt nergens rekening mee. Die zegt gewoon wat het is.
Ja.
Weet je wat? Bij het afscheid van mijn oma, de partner dus van die opa die ik net noemde, was mijn zoon, mijn dochter was er niet, maar mijn zoon die was te klein voor dat blok.
Ja.
En toen met zijn nichtje. En zij zei dan wat. En hij begon elke zin. En dan kwam hij met zijn koppetje boven de... Lieve oma Jopie. En dan ging zij wat zeggen. En dan kwam weer... Lieve oma Jopie. Oh. En dat was ook zo'n...
Aandoenlijk.
Ja, dat was aandoenlijk. Ja. Dus ja, dat snap ik wel.
Luisteraarsvraag.
Ik ga hem even voorlezen. We hebben weer een hele mooie vraag gekregen. Mijn vader gaat ergens dit jaar overlijden. Ik ben als oudste van de kinderen al aan het nadenken over hoe we het afscheid eruit laten zien. Ik merk zelf dat de ceremonies onderling behoorlijk verschillen, maar ik kan de vinger er niet op leggen waar dat verschil nou in zit. Mm-hmm. Waar moet ik aan denken als we het hebben over de ceremonie, de sprekers?
Ja, nou, we hebben sommige dingen wel al een beetje gezegd, maar ik denk dat het belangrijk is. Zorg dat de sprekers met elkaar in balans zijn, dus dat ieder onderdeel van iemands leven de aandacht krijgt, of in ieder geval meerdere onderdelen de aandacht krijgt. Dus niet alleen de laatste 10 jaar van iemands leven. Mm-hmm. Als het lukt, is het leuk om een chronologische volgorde van de sprekers te hebben.
En wat bedoel je dan? De oudste kind? Of?
Dat eerst zijn jeugd wordt besproken. Ja. Ja, ja. Dan zijn studententijd, dan zijn werktijd enzovoort.
Ja. Dus gericht op de levensfase van de overledenen.
Dat je iemand steeds ouder hoort worden eigenlijk.
Ja. Okay.
Hoeft niet, is geen vereiste. Maar soms is dat wel lekker luisteren.
Mm-hmm. Ja.
En als je twijfelt... of je dezelfde dingen gaat zeggen, check dan even van, goh, ik neem die anekdote van die en die vakantie. Doe jij die dan niet? Want dat zou wel zonde zijn.
En hoe doe je dat dan? Want er zijn denk ik ook mensen die op het laatste moment pas die speech kunnen schrijven. Want die hebben die druk nodig van het komt bijna. Dus hoe stem je dan nog af?
Nou, dan kunnen de mensen die wel al geschreven hebben aangeven van...
Dit is wat ik zeg. Ja,
ik neem die anekdote van dan en dan.
Oké,
handig.
Ja.
En ik denk dat het fijn is om een beetje te sturen van... Goh, zou jij wat willen zeggen op de uitvaart van die en die? We zouden het fijn vinden als jij over zijn fietsvakanties wil vertellen. Omdat jij een van het vriendengroepje bent.
Ja. Precies, klein beetje sturen toch?
Ja, zodat niet die vriend die ook collega is geweest over werk begint. Ja. Want dan hebben we al iemand anders gevraagd die daarover gaat vertellen.
Weet je wat ik nou? Ik vind wel bijzonder dat iemand daar van tevoren nu al over nadenkt. Ik vind dat ook wel stoer dat je deze vraag stelt.
Ja.
Ja.
Denk, je bent nog aan het afscheid nemen en die denkt er al over na.
Toch, maar het
helpt denk ik wel heel erg om dus een prachtig afscheid voor elkaar te krijgen.
Ik denk dat daar het verschil zit in waarom maakt de ene nou indruk en de ander niet echt.
Die waren al op tijd begonnen.
Nou ja, en die hebben dus een structuur en een diversiteit aan verhalen en geen opsommingen. Al dat soort dingen maken dat het anders aanvoelt. En...
Ja, dus mooi dat je erover nadenkt en dat je ons deze vraag durft te stellen. Ja. En vooral, sterkte. Zou ik dan willen zeggen, sterkte. Geniet nog van de momenten die er nog komen.
Ja, en volgens mij heb je het in het snotje.
De gouden tip.
Nou, dat is eigenlijk een beetje, denk ik, een samenvatting van de tips die je al langs hebt horen komen. Dus 1, werkervaring is voor de meeste gasten minder interessant. Dus houd daar rekening mee. Niet iedereen heeft dezelfde passie voor het werk. Dus laat die achterwege of doe het heel kort.
Mm-hmm. Ja, en ik vind wel een goede speech moet dus echt vooral een bepaald gevoel en een bepaald beeld oproepen. En welk beeld of gevoel, daar kan je dan over nadenken.
Ja. En de concentratie van mensen is beperkt. Dus na 5 tot 7 minuten is het per spreker echt genoeg geweest. Zelfs als je een hele geanimeerde spreker bent.
Ja, dus heb niet de arrogantie om te denken dat jij dat wel langer kunt doen. Of
nee,
zo.
Het is geen stand-up comedian.
Nee, precies.
En om even die druk wat te verlagen.
Dat is lekker.
Angela, je kan nooit compleet zijn. Probeer dat dus ook niet. Probeer een verhaal te vertellen in plaats van een opsomming.
Precies, laat het los. Nou, dat is wel lekker. Nou, als je vaker naar deze podcast luistert, ja, we gaan even weer ons commerciële rondje erin gooien. Vergeet je dan niet te abonneren. En ons sterren te geven natuurlijk. Liefst 5. Ja. En waar zijn we ook alweer te beluisteren?
Wat Spotify, Apple Podcast,
Podimo
en Pocketcast.
Yes. Nou.
En Insta. Hou onze Insta in de gaten. LinkedIn als je werkgever bent.
Facebook zitten we ook nog.
Ja, we zijn een beetje...
Daar staan we ook.
Ja, dat zeggen we niet. Maar vind ons, bel ons. Laat ons weten wat je ervan vindt. En graag tot de volgende keer.
Doeg.
Doei.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.